Wat maakt dat mensen zich zo hartstochtelijk en vaak ongeremd storten op die ene hobby? Of juist dat ene vak? Ze doen het uit passie, heet het dan. Maar waar komt die toewijding vandaan? Hoe kwamen ze ermee in aanraking? Waar vielen ze voor? En wat kost het ze aan tijd, geld en energie? In de Meer Radio podcastserie Passiepraat schuift Henny Beijer op locatie ergens in Haarlemmermeer aan op zoek naar de antwoorden.
Hans Hartog, waar zijn we?
We zitten in de wijk Stellinghof in Vijfhuizen. En het is op een steenworp afstand van het monument MH17.
Ja, want dat is waar het over gaat, hè? Jij bent lid van de Vriendenkring.
Ik ben een van de vrijwilligers van de stichting Vrienden van het Monument MH17.
Zo heet die officieel.
Zo heet die officieel.
En aan tafel hebben we ook in één persoon de secretaris, penningmeester en de voorzitter, zo ongeveer.
Ja, klopt.
Martin.
Ja.
Martin Hollander, vertel. Hoe ben jij erbij terechtgekomen? Hoe ben je in deze rol terechtgekomen?
Ik ben in deze rol terechtgekomen omdat in 2017, toen was het monument, het jaar dat het monument geopend werd. Toen liep ik daar een keer rond samen met mijn echtgenote. En toen was ik zeer onder de indruk van wat daar gewoon, ja, wat daar speelt, wat je voelt, wat je ziet. Toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk wel een actieve rol gaan spelen in dat bestuur.
Want die vriendenkring was er toen
al. Die vriendenkring die was in oprichting.
Stichting in oprichting.
Stichting in oprichting, ja. En had in ons in het verenigingsblad van de vereniging Dorp Vijfhuizen had er een artikeltje gestaan over dat monument. Daar stond ook een naam bij, Simon Groot. Dus ik heb Simon benaderd en gezegd van goh, ik wil graag meehelpen. Maar hou er rekening mee. Ik ga niet met mijn handen in de modder staan. Want dat is gewoon voor al die plantjes niet heel handig.
Dat ben je niet.
Dan maak ik meer kapot dan dat ik goed doe. Zeg maar. Ik ben wel handig met ja, administratie en regelen en dat soort dingen. Nou, Simon was toen voorzitter. Pieter van Zutphen was de secretaris. En ze zochten nog een penningmeester. Oh, jij bent handig met administratie. Prima.
Ja, op de vinger opgestoken.
Vinger opgestoken.
Aangestoken.
Ja. En dat was het dan.
Ja, ja. Hey, en hoe ben jij erbij terechtgekomen, Hans?
Ja, eigenlijk vanuit datzelfde blad. Dat verenigingsblad van hier vanuit het dorp. Dorp Vijfhuizen. En dat was in de periode dat ik inmiddels 2 jaar met pensioen was. En ik had al gezegd, toen neem ik in mijn werkzame leven van, nou, als ik met pensioen ben, dan ga ik niet meteen overal in, op en aan zitten. Ik ga eerst eens eventjes goed rondkijken, totdat ik iets zie waar ik plezier
in heb. Wat je ligt, ja. En waar je ook echt van wil, ja.
Nou, en dat ging dus op die manier dat ik dat las. Ik denk van, hé, er zijn nog vrijwilligers nodig als mensen die meehelpen met het onderhoud. En ook een stukje gastvrouw of gastheer willen zijn. En toen heb ik contact opgenomen met een van de bestuursleden. En we hebben een gesprek gehad. En toen heb ik gezegd van nou, ik wil graag hier deelgenoot van zijn.
En je was welkom.
En zo was ik welkom. En ja. Inmiddels vanaf 2018 erbij.
Actief. Ja. We hebben het over het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van MH17.
Ja.
Even dat terughalen, want dat is volgens mij bijna 10 jaar geleden nu.
Klopt, dat was in 2014. Dus dit jaar zullen we ook het 10-jarige herdenking...
Ja, 17 juli hè, was de datum.
Ja.
298 slachtoffers.
Ja,
klopt.
En daar is een monument voor opgericht. Kun je even beschrijven hoe dat er ook weer uitziet?
Het monument dat ziet eruit. We hebben in het midden van het monument een iris, zilverkleurig, met daarin gegraveerd de 296 namen van de slachtoffers. Daaromheen een kortenstaal achter een wand met een gat erin. En door dat gat heen staat er nog een lichtmast en die schijnt 24 uur per dag. Dat ligt precies door dat gat heen. Dat is allemaal georiënteerd op de polderbaan. Want dat is de baan waarvan destijds de MH17 vertrokken is.
Dus dat was eigenlijk het laatste moment dat zij een soort van voet op de grond
precies,
hadden.
Precies, laatste moment nog op Nederlandse grond. En dat was toen ze vertrokken vanaf de polderbaan.
Ja, ja. En dan is er sprake van bomen. Ja. Voor iedere slachtoffer een boom.
Ja.
Ja, dat klopt.
En er is ook een veld met zonnebloemen.
Ja, nog even over die bomen, want daar is ook iets bijzonders mee. Er zijn vanuit de 10 landen zijn er mensen omgekomen. En zo is het ook dat ze voor alle mensen die als groep samen in het vliegtuig zaten, zijn dezelfde type bomen gebruikt. En dat is dus over het hele veld te zien, want dat is ook vaak wat mensen vragen. Van goh, waarom staan daar nu 3 dezelfde op een rijtje en daar 2? En En daar opeens drie van
dat
die...
Dat heeft dus ook een symbolische functie, hè?
Dat heeft dus echt een symbolische functie, ja.
En dan zijn er nog zonnebloemen. Hoe zit dat?
Ja, vier velden met zonnebloemen. Overigens, die bomen die liggen in de vorm van een lint. En precies in de kruisingen van dat lint, die vier vlakken, daar liggen zonnebloemen. En dat heeft ermee te maken dat de restanten van de MS-17... die zijn in Oekraïne ook in een zonnebloemenveld terechtgekomen.
Ja. Dan zijn we weer even bij. Waarom is het op die plek terechtgekomen? Heeft de gemeente geroepen van doe maar hier? Of wat is dat? Weten jullie dat?
Doe maar hier of doe maar daar. Er waren inderdaad verschillende plekken die beschikbaar waren.
Dan meer opties.
Die hele stichting die is te rade gegaan bij de nabestaanden. En die mochten ook meehelpen de keuze te maken. En toen is uiteindelijk gekozen voor Vijfhuizen. En om de bekende reden van het is de plek waar ze van opgestegen zijn. Het is punt 2 heel goed bereikbaar voor mensen die hier niet met auto of met openbaar vervoer willen komen of wat ook. En de ruimte zelf, ja, die was ook fantastisch. Nou, plus dat als je daar bent en je kijkt zo naar de baan waar nog steeds gevlogen wordt enzovoorts, dan is dat ook een extra dimensie, zeg maar, die je daar vindt.
Zou je wat schrijnend vinden? Hebben jullie dat niet?
Ja.
Dat je een beetje van, ja.
Ja, dat kan. Maar misschien is het goed om te vertellen dat als ik ook met rondleidingen bezig ben, dat we hebben ook af en toe nabestaanden die toch vragen om nog eventjes alles verteld te krijgen wat er is, want er is zoveel over te vertellen. Maar dat je dan op een gegeven moment ziet dat die plek in zijn geheel, en ook heeft, dat ze zeggen van, oh, dat vliegtuig. En als je nou nog verkeerd staat, dan zie je dat nog door dat gat ook. Ja. En dat gat, dat is eigenlijk door de ontwerper is dat bedacht van die kortenstalen wand van 16 bij 4... Dat is het verdriet wat erbij past. En dat gat, dat is van ja, er is nog weer iets nieuws. Er is weer verder nog weer iets.
De wereld gaat
door. Ja. Het leven gaat door en we moeten met z'n allen verder. Ja. En dit park hier waar we nu staan, dat is om te herdenken.
Ja, ja. Want ik heb wel eens gezeten op een bankje bij het monument voor de Turkish Airlines. Die brokken in de vorm van een...
Even verderop.
En dan vliegt het echt recht over je heen natuurlijk. Ja. Dat is een beetje een apart gevoel eigenlijk. Ja. Dus zo kwam dat op mij over. Dus zouden we dit ook wel kunnen voorstellen. Want hier hebben de nabestaanden...
Ik heb daar geen mensen over gehoord die zeggen van... Oh, wat vervelend hier. Nee. Want ik denk dat die anders nooit op die plek gekomen zou zijn.
Nee, die symboliek is dus ook wel duidelijk natuurlijk. Jullie hebben als stichting ook een website. Hè? En daar staat ook in welke partners er zijn. Want jullie doen eigenlijk als stichting helpen bij het onderhoud. Maar het is niet jullie primaire verantwoordelijkheid, toch?
Nee, wat als stichting hebben we zeg maar twee takken van sport. Dat is enerzijds het ondersteunen bij het onderhouden van het monument. Tweede tak van sport is wat Hans al zei, van het actief betrekken van de samenleving bij het monument. Nou, onder andere door rondleidingen, presentaties, dat soort zaken. Dat onderhouden van het monument, daar ondersteunen wij het recreatieschap Spaarnwoude. Dat is de eigenaar van het monument en ook de eigenaar van de grond. Spaarnwoude doet zeg maar, het grote onderhoud en onze vriendenclub doet het kleine onderhoud. Stoeien, onkruid, zwerfafval, al dat soort dingen. De vrienden zitten daar iedere week, soms meerdere keren per week. Zij signaleren dat bijvoorbeeld takken afgebroken zijn. Zij signaleren dat een boomband niet meer helemaal lekker zit. Dat wordt allemaal doorgegeven aan het recreatieschap en die doen dat soort zaken.
Dus eigenlijk een beetje de dagelijks beheerders.
Ja, zo zou het kunnen zijn.
Heb je ook de neiging om er dan regelmatig naartoe te lopen, los van je vrijwilligerstaak? Of heb je wel een soort schema?
Nou, ik zit zomers, vooral de woensdagavond is dan onze avond om dat te doen. En ook vaak het seizoen daar naartoe op de zaterdagochtend. En het is ook afhankelijk van de klus. En als we dan gaan kijken wat er nu dit jaar staat te gebeuren, dat alles echt perfect moet zijn.
Vanwege de 10-jarige. Want er staat wel een grote herdenking nu gepland vanwege dat het 10 jaar is.
Een grote herdenking.
Ja? Ja. Ja. En wat versta ik onder heel groot? Dat zijn natuurlijk hoogwaardigheidsbekleders.
Heel veel landen ook hoogwaardigheidsbekleders komen en uit Nederland ook.
Ja. Dus het moet er ook picobello bij liggen. Ja. Hè? Even vanuit de, los van de emotionele kant, maar ook vanuit die taakopvatting van jullie als stichting.
Klopt, klopt, klopt. En dit is ook omdat het 10 jaar is en omdat er ook heel veel hoogwaardigheidsbekleders uit het buitenland komen, wordt het deze keer ook een besloten herdenking. In tegenstelling tot andere jaren. Dat betekent dat mensen moeten ook vooraf zijn aangemeld. Heeft ook met screening te maken natuurlijk. Maar dit wordt wel echt heel groot.
Ja, en dan zijn jullie er als stichting uiteindelijk op de dag zelf ook nog bij betrokken?
Tot nu toe zijn wij altijd als stichting ook betrokken geweest. Alleen al om de simpele reden dat wij als stichting hebben ooit gedoneerd gekregen 2 partytenten. Dat klinkt een beetje raar, party, maar het zijn gewoon partytenten. En op verzoek van Stichting Vliegramp, en die vertegenwoordigt de nabestaanden. Voorzitter daarvan is de welbekende Piet Ploeg. Op verzoek van Stichting Vliegramp doen wij altijd hand- en spandiensten rond de herdenking. We zorgen dat die 2 partytenten er staan. We hebben zelf wat biertafels en bierbanken, die zetten we neer. Zodat mensen als indien nodig ook even kunnen zitten en rusten. Vorig jaar was er een mobiel toilet was er geregeld. Nou, wij hebben op het vlak naast het monument hebben wij een container staan met heel veel gereedschap en inderdaad die bierbank en dat soort dingen. Nou, we zorgen gewoon dat allemaal klaar staat. En we ruimen het uiteraard na afloop allemaal weer netjes op.
Je luistert naar Passiepraat. Meld je aan via passiepraat@meerradio.nl.
We zijn in 5 huizen. Beetje raar, maar onder de rook van, zeggen we dan, het MH17-monument. En we praten met de Stichting Vrienden van het, ik moet het officieel zeggen, Nationaal Monument MH17. Nationaal Monument, die status, wat zegt dat? Mag er dan iets meer of kan er dan iets anders? Nou, is dat financieel aantrekkelijk?
Nee hoor, nee, financieel is dat totaal niet aantrekkelijk. Wij zijn het Nationaal Monument omdat dit monument zeg maar op deze plek gekozen is door de nabestaanden. Er is ook een monument in Hilversum waar een hele grote groep slachtoffers uit voortkwam. Maar dit hiervoor is gekozen om dit het Nationale Monument te laten zijn.
Dat is dan het, op die manier, omdat er ook lokaal initiatieven zijn.
Persoonlijk vind ik zelfs dat je zou kunnen spreken over het internationale monument. Want het is natuurlijk ook ter nagedachte is aan ruim 100 buitenlandse slachtoffers.
Jij was ooit bij de oprichting, Martin. En je bent dus nu gecombineerd voorzitter, secretaris, penningmeester. Mannetje van alles, dat klinkt ook een beetje. Maar goed, jij het verstand voor cijfers, dus vandaar.
Precies.
Maar jij was bij de oprichting.
Ja.
Hoe is dat gegaan? Want zo'n stichting wordt natuurlijk niet iedere dag opgericht.
Nee. De naam die ik al eerder noemde, Simon Groot, dat was destijds de voorzitter. Die die werkte bij de gemeente Haarlemmermeer en die had contacten daar. En die had het op enig moment voor elkaar gekregen. We willen een vriendenstichting zijn. Dat betekent dat je ingeschreven moet zijn bij de Kamer van Koophandel. En daar heb je een notariële akte voor nodig. Nou, via heeft hij een notaris geregeld die dat voor een vriendenprijs van €250 wilde gaan doen. Dus wij zaten op een moment, uit mijn hoofd was dat iets van 17 december 2018, zaten wij bij de notaris in Haarlem. En daar zat Simon uiteraard bij, Pieter van Zutphen als secretaris en ondergetekende als penningmeester. Ja,
en dat was anderhalf jaar nadat het monument officieel is geopend.
Ja,
hè?
Ja.
Want dat is ook op 17 juli ook
gebeurd,
maar dan 2017.
Ja, klopt.
En dat was dan weer,
wat
is het, 4 jaar?
4 jaar, 3 jaar. Drie jaar na de ramp.
Ja. En toen was die stichting er. Dat is dan mooi en aardig, maar dan moet je ook vrijwilligers hebben. Ja. Anders ben je wel vrienden, maar handen heb je nodig.
Handen heb je nodig, ja. Dus Simon die woonde en woont nu echt letterlijk op oogafstand van het monument. Dus die had het hele monument ontwikkeld zien worden. En die had van het begin af aan zoiets van, ik wil daar gewoon een actieve rol in spelen. De meeste vrienden die wij nu hebben in onze stichting, die komen uit 5 huizen.
Die hebben zo'n soort lokale binding.
Ja, lokale binding.
Eigenlijk net als wat jij hebt.
Ja, precies. Ja,
vanuit dat je hier woont en je dan primair hiertoe aangetrokken voelt.
Ja. En wat grappig is, dan zie je dat een vriendin van een 5 huizen naast dame, die denkt, oh, dat is leuk, dat wil ik ook aan meedoen. Nou, die woont dan in Haarlem en die komt erbij. We hebben mensen uit Hoofddorp, maar het is wel voornamelijk in de regio. Een paar uitzonderingen na.
Zoals jij zelf van je komt uit Hoofddorp heb je verklaard.
Nou ja, ik heb hier tegenover gewoond. Eerlijk is eerlijk. Ik woon nu 3 jaar in Hoofddorp, maar ik heb hier altijd lang gewoond.
Ja.
Onze vriendenstichting, en dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. We zijn met totaal 31 man-vrouw op dit moment. Drie daarvan die zijn zelf ook nabestaanden.
Oh, dat is heel bijzonder.
Ja, dat is echt heel bijzonder. En die komen uit Nichtenvecht. Nou, die zijn er bijna ieder onderhoudsavond of ieder onderhoudszaterdag zijn ze hierbij. Ze zijn bij de herdenking, zowel als nabestaan natuurlijk, maar ook als vriend van de stichting. Ja. En dat is echt wel heel bijzonder.
Dat moet heel emotioneel zijn, Hans. Ik bedoel...
Ja, dat is... een zoon van een van hen, die heeft daar een boom staan. Ja. Dat moet ik altijd goed zeggen, want er zijn heel veel mensen die komen op dat park. Die zeggen, oh, kijk wie hier ligt. Oh, kijk eens hier, een van één jaar.
Die liggen daar niet, hè?
Natuurlijk niet.
Nee. Ja. Nee.
Dus er is ook een boom voor die zoon van hun. En altijd als zij komen, met z'n drietjes zijn ze dan, dan gaan ze daar even naartoe, gaat er weer een lichtje aan, dit en dat. Staan ze er weer even bij stil. En dat is ook voor iedereen die daar werkt, is dat ook. Dat weet je. Dan val je ze ook niet lastig. Dat is hun moment. Ja. En dat is zo mooi om te zien dat iedereen ook rekening daarmee houdt. Ja. En het is ook heel goed om te horen hoe zij waarderen wat de vrijwilligers allemaal doen. Want hoe vaak ze bedankt ons echt vaak. Nou, wat hier gebeurt, het is zo...
Ja, maar als
het
er zo perfect uitziet en ze weten dat ervoor gezorgd wordt... Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen.
En wat er allemaal voor komt kijken. Want dat is vaak zoals dingen er goed uitzien. Oh, het ziet er goed uit. Maar om
zit
het
wel wat werk achter, ja. Er zullen ook graven zijn. Die mensen zullen een graf hebben van die zoon. Al zijn het maar de resten. Maar er zal een graf zijn.
Ja, de meeste gevallen wel.
Dus ze hebben eigenlijk twee herdenkingsplekken.
Ja, ze kunnen natuurlijk... Ja, hoe dat bij iedereen gegaan is, dat weten we niet. We weten wel dat er mensen zijn die hebben gekozen voor een crematie. En die vonden het heel fijn, als ik het zo mag noemen... om de as niet zomaar ergens anders te verstoren, thuis te zetten. Maar die is tegelijk met het planten van die boom... is die as daarbij.
Ja, dus dan is het weer wat meer een direct plek geworden.
Dan wordt het wel
geworden.
Een ander verhaal. Ja,
want ik kan me voorstellen, als je twee plekken hebt om te herdenken... dan je moet er ook wel van loskomen eigenlijk.
Ja. Ja, absoluut.
Wat doen jullie met die emoties? Jij zegt, ik doe rondleidingen ook. Hè? Zijn er dan emoties bij mensen als je ze rondleidt?
Dat verbaast me elke keer weer. Ik heb nu inmiddels al aardig wat rondleidingen gedaan. En van hele verschillende groepen. Van een familie met opa en oma, met de kinderen en de kleinkinderen die dat vonden. Hè? Dus dan praat je weer anders over dingen. Maar ook de club van de Rekenkamer, de Nederlandse Rekenkamer.
Helemaal niet mensen die direct betrokken zijn. Hoewel
nou, dat vonden zij zelf wel. Zij onderzoeken namelijk hoeveel geld er besteed is door de overheid... aan alles wat te maken heeft met MH17.
En dat was dan de link? En daarom kwamen ze naar die empathische kant.
Toen had de baas van die groep... die had bedacht van, het lijkt me heel goed om al deze mensen... want het was een club van... Nou, de jongste was schat en ik nog voor in de 20... tot mensen van tot in de 50... die daar al jaren werken en die hadden nu deze klus... en die zei van, wij gaan een dagje daar naartoe. En op dat moment dat je met zo'n groep daar bezig bent... en zij hebben alleen maar de kille cijfers gezien van... Hè, die,
ja, dat is de, echt letterlijk ja, alleen ja, maar de cijfers.
Ook de kosten van de kisten die er gebruikt zijn... de kosten van het heen en weer vliegen... van dit treinvervoer van die kisten.
Dat hebben zij allemaal gezien natuurlijk. Ja.
Financieel, dus zij hebben alleen maar cijfertjes gezien.
En nu zien ze,
dus,
de emotionele kant,
dat,
zeg maar.
En als je dan rond die iris, hè, die oogbal staat... waar al die namen op staan... en je zegt, nou, daar staan ze allemaal in volgorde, hè, zo kringetje rond. Dan komen ze met die handen eraan en dan zeggen ze ook van... ja, dit is zo uniek om hier nu te zijn.
Maar het wordt
die cijfertjes worden voor ons... Dat werk wat het is, dat krijgt nu de complete betekenis voor wat het is.
Krijgt een naam en een gezicht eigenlijk. Hè?
Precies.
Ja, ik kan me voorstellen. Jij doet geen rondleidingen?
Nee.
Je bent echt, jij zorgt echt voor de organisatiekant.
Deze waar Hans nu over vertelt, die heb ik wel georganiseerd. Want ik beheer ook de website van...
Ze komen dus bij jou terecht?
Ja, ze komen altijd. Sowieso komen ze bij mij terecht. Want wij hebben een info@monumentmh17.nl. Dus daar worden mails naartoe gestuurd. En die behandel ik dan. Dus deze mail van de Rekenkamer, die was ook bij info terechtgekomen. Dus ik had de eerste contacten gelegd. En een van de dingen die ze inderdaad wilden weten van... Goh, heeft onze club ook kosten gemaakt? Hè? Of hebben wij geld gekregen van anderen? Nou, het antwoord twee keer was nee. Wat op zich wel grappig was, want er waren dus blijkbaar een aantal partijen in Nederland die zeiden van, wij hebben gewoon gedoneerd aan ten behoeve van het monument. Ja. Dat klopt ook wel, maar niet aan onze stichting.
Nee, want dat moet wel helder dan.
Ja. En wij zijn wel natuurlijk wel afhankelijk van donaties. Hè. Dat, heel vaak is het zo dat als Hans of andere rondleidingen gegeven hebben, dat ik dan een week of een paar weken later via Molly opeens een bijschrijving zie, met al dank voor de rondleiding. Nou, dat zijn
dat
hele
heel netjes.
Dingen. Ja, dat is echt heel netjes. Dat is echt heel netjes. Ja.
Want Hans, als jij die rondleiding doet, in een minuut, niet in een minuut, maar om in een minuut uit te vertellen, wat is dan zeg maar de rode draad? Hoe pak je dat dan aan?
Nou, we hebben nu geconstateerd dat het prettigst is om die hele groep eerst op één plek te hebben. En dat kan bij iemand thuis zijn. Het is af en toe op een andere openbare plek hier in het dorp. En dan wordt eigenlijk al het grote verhaal verteld. En pas later lopen we met die hele groep naar het monument. Ja. En daar gaan we dan de details geven.
En het grote verhaal is het ontwerp, het idee erachter.
Precies, hoe het allemaal ontstaan is. Mm-hmm. En wat we als ploeg ook al meegemaakt hebben hier op het monument. En dat is, op het monument zelf verwaait dat. Als jij met 15 of meer mensen aan het rondlopen bent. En dan pakken we in kleine groepjes die mensen, en die kunnen dan ook als ze daar rondlopen nog allerlei vragen stellen.
Ja. En er is ook een route door dat gebied die je bijvoorbeeld ook zonder begeleiding kunt doen.
Ja, je kan overal rondlopen. En er is ook zijn tableaus gemaakt langs de wand van een van de betonnen muren die daar is. En daar kun je zien wat correspondeert. Elke boom heeft een naam. De naam van degene die herdacht wordt staat er alfabetisch. Staat ook op nummer. Alles heeft een nummer. En die nummers die vind je allemaal weer terug op de plaatjes voor de boom. Ja. En die worden netjes bijgehouden door ook iemand. En dat zijn inmiddels ook experts die dat
perfect kunnen.
Ja.
Je luistert naar Passiepraat. Een meerradio podcast met Henny Beijer. Die op bezoek gaat bij mensen met een hartstochtelijke liefde voor hun hobby, sport of vak.
We zijn in Vijfhuizen en we praten met Hans Hartog en Martin Hollander van de Stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17. En ook als de microfoon niet aanstaat, hoor je indrukwekkende dingen. Want jij vertelde net, Hans, dat al die bomen zijn voorzien van een foto. Maar daar wordt ook speciale zorg aan besteed. Die hebben daar specialisten voor, geloof ik, die dat allemaal bijhouden.
Nou, even voor de goede orde. Nog niet bij iedereen is dat, want dat is natuurlijk de vrijheid van de nabestaanden.
Mogen mensen zelf willen? Oké.
Want ze zorgen uiteraard ook zelf. Maar het is ook voor mensen uit Australië. Die kunnen contact opnemen met hier. En wij hebben een bedrijf hier in de Haarlemmermeer.
Die dat dan?
Die kan die foto's op een bepaald formaat maken. Want in het begin dat het park open was, deden mensen dat zelf. In een plastic hoesje.
Ja.
Dat ging er op een gegeven moment niet uitzien. Dat zag er niet uit. En dat idee was geboren. En het blijkt dus dat steeds meer mensen nu toch gebruik maken van die mogelijkheid om die foto's te plaatsen. Ja.
Wat volgens mij ook indringender is. Hè? Dat je,
ja, als je
nog weer wat geconfronteerd
wordt. Als je nagaat dat je, als je de boomspiegel aan het doen bent, het onkruid weghalen, netjes weg, scheef of netjes mooi afknippen, dan zit je op je knieën. En die foto's die hangen op paaltjes die precies op jouw ooghoogte zitten. Dus dan kijk je zo. En dan, terwijl je daar bezig bent, zie je dat gezicht of die foto van die persoon die daar herdacht wordt. En dat pak je altijd
weer. Ja, je verklapte dat je net boven de 70 bent. Maar dat kunnen dus kinderen of kleinkinderen van je zijn geweest. Hè? Die leeftijden.
Ja,
dat zo'n confrontatie heb je. Ja. Jij bent niet aan het knippen. Ook niet scheef aan het knippen trouwens. Wat Hans kennelijk wel. Ik zal het even controleren.
Ja.
Maar hoe loop jij er doorheen?
Ik loop er altijd doorheen. Echt wel met gemengde gevoelens. Enerzijds, ik vind het heel erg mooi natuurlijk dat monument er is. Anderzijds, je realiseert je natuurlijk ook van, ja, de oorzaak waarom dit er is,
ongeluk.
Dat was geen ongeluk.
Nee.
En wat er ook nu weer gebeurt in Oekraïne en door Rusland, denk ik, ja, het, ze hebben niet geleerd. En dat vind ik gewoon heel triest.
Ja, dat word je allemaal bewust als je daar rondloopt.
Ja, natuurlijk. Het is gewoon een beladen plek.
Ja. Die dat scheef knippen. Ik mag het nog steeds doen. Maar Hans, je hebt een aantal collega's. Wat zijn verschillende taken in de onderhoudsgroep?
Ja, mensen die dus in de groep zitten. Ja, je begint eigenlijk allemaal omdat er 98 van die boomspiegels zijn die gedaan moeten worden. En dat is verdeeld, dat hebben wij verdeeld in 5 hapklare brokken, zal ik maar zeggen. Uh-huh. En dan wil je dat op 1 avond of op 1 ochtend, dan wil je 1 zo'n gebied doen. Want dus, dan kom je netjes in een serie van elke 5 weken krijgt het een goede beurt. En dat hele werk, dat is ja. We zijn allemaal wat ouder aan het worden. Dus niet iedereen kan meer al die tijd op zijn knietjes. Dus je hebt mensen die moeten het pad, die maken dat onkruid vrij, maar die staan rechtop met wat anders. En er is ook een ploeg, die moet dan de kanten snijden. Ook rechtop werk. Nou, dat is allemaal prachtig om te doen. Maar er moet ook afwisselingen zijn dat die mensen dat...
Dat ze dat ook willen blijven doen. Ja.
Blijven doen, ja. Ja. Maar er zijn dus nu inmiddels mensen die zeggen van... Oh, zal ik even de naamplaatjes weer doen? Nou, en dan heb je eigenlijk al iemand... Jij doet de naamplaatjes? Ja. En die doet dit, die doet dat.
Dat organiseert zichzelf dan.
Dat is ook het mooie van deze groep. Als je ziet hoe die samenwerking is en hoe prettig die mensen met elkaar omgaan. Dan denk je van ja... Als je nou vrijwilligerswerk zoekt, dan kom eens kijken.
Ja, want het zijn ook vrienden dus. Hè?
Dat zijn inmiddels vrienden geworden.
Ja, ja. Heb je er genoeg aan 31?
Nee. Zeker niet met de vooruitzicht dat we natuurlijk inderdaad allemaal 60 plus zijn. Met inderdaad risico van goh, mensen die worden steeds minder mobiel. Kunnen steeds moeilijker op de knietjes hangen. Dus we hebben echt wel dringend aanwas nodig.
Verjonging zou wel
heel erg fijn zijn.
En hoe is dat hier in Vijfhuis? Is het een beetje een actieve gemeenschap?
Ja.
Het is natuurlijk wel een hele jonge wijk. Hè? Want hier weliswaar... Als een wat oudere, maar het is een vrij jonge wijk toch? Dit?
Ja, deze wijk die hier is, die is nog vrij jong. 20 jaar, dat noemen we het jong. Maar het is nu hier zoals je in heel Nederland ziet. Ik ben ook nog in andere plekken bezig waar ook vrijwilligers werken. En dan zie je ook dat mensen van een bepaalde leeftijd, die hebben het zo gigantisch druk. Ik zie het aan mijn eigen kinderen. He, die ook alweer kinderen hebben. En
met
die ook
tweeën proberen,
ook proberen om die week helemaal goed gevuld te krijgen. Daar is ook geen ruimte voor dat soort dingen.
Wat is jouw achtergrond, Hans? Wat heb jij gedaan in het werkzame leven?
In het werkzame leven? Ik ben 42 jaar in het basisonderwijs werkzaam geweest.
Kijk, die rondleiding is dus niet... Die appel viel niet zo heel ver van de boom. Dat vind ik wel bij elkaar passen.
Ja, dat lukt ook wel, ja.
En jij?
Ik heb 32 jaar bij de automatisering bij de KLM gewerkt. Dat was tot 2004. En nu werk ik 20 jaar bij de Belastingdienst.
Oh, ja. Leuker kunnen we niet maken.
Nee. Oké. Ja, precies, ja.
Even goed nog vrienden.
Ja, natuurlijk. Ja.
Nee hoor, ik snap hem. Als je nou een oproep zou kunnen doen hè, aan mensen, misschien wat jongeren, laten we zeggen 60, 55ers, 60ers. Wat zou je dan tegen ze willen zeggen? Hoe zou je ze willen motiveren? Vrijwilligers werkt over, maar waarom dan juist dit?
Waarom juist dit? Omdat dit, vind ik, heel dankbaar werk is. Hans zei dat straks al, de dankjes die wij krijgen als vrienden van nabestaanden... tijdens de herdenking, maar ook van de 3 nabestaanden in onze vriendenclub... dat is gewoon heel erg waardevol. En daar doe je het uiteindelijk voor. Dat de mensen uit Australië, uit Singapore, van all over the world... hier naartoe komen, naar het monument, naar hun boom of bomen... en dan gewoon echt heel dankbaar zijn dat het park er... spik en span bij ligt, bij een herdenking... dat er inderdaad een tent is waar ze flesjes water kunnen halen. Al dat soort hele eenvoudige dingetjes.
Maar het is er.
Maar het wordt gewoon heel erg gewaardeerd.
Ja. Iets even van een sideline, maar ik hoop dat het antwoord snel gegeven is. Is er veel last van overlast, vernieling?
Dat zeggen we alleen heel zachtjes.
Dat zeggen we alleen heel zachtjes.
Sinds het monument er is. En er is heel veel wit. Ik weet niet hoeveel mensen er nu luisteren. Mm. Maar wij knijpen in onze handen, zal ik maar zeggen.
Ja, nee, ik hoor het graag. Want ja, als die zoiets dan doen we een oproep. Maar het is ook zomaar openbaar. Dus je kan er zo in. En als je een vlekje verderop wil hebben in de luwte... om je jointje te roken met je vrienden...
Ja. Ja,
niet doen.
Nee, het goede nieuws is dat samen met Piet Ploeg van Stichting Nabestaanden... ben ik bezig om in de lichtmast bij het monument een webcam geplaatst te krijgen. Niet zozeer vanwege beveiligings, dat is leuke bijkomstigheid. Maar het idee is natuurlijk van, ja, we hebben ook wereldwijd hebben nabestaanden. Die kunnen natuurlijk niet iedere week of iedere maand of ieder jaar even naar Vijfhuizen komen. En die willen we gewoon via de webcam laten zien wat er op hun monument gebeurt. Ja. Gedurende het hele jaar, ieder seizoen.
Aanzetten wanneer je wil.
Aanzetten wanneer je wil.
Je ook de zonnebloemen zien.
Precies, precies. Je kan zien dat ze in bloei komen, et cetera. Ja. Bijkomend voordeel is inderdaad ook van als daar een webcam hangt,
dan zie je
daar heb je ook maar wat meer preventie.
Ja. Nog eventjes over, eigenlijk al ter afronding, maar toch. Het monument is openbaar. Je kan er zo inlopen. Je mag er met de hond aangeleind ook inlopen. Is er veel bezoek buiten de groepen die zich aanmelden?
Ja, ik loop er ook regelmatig van hier. Met mijn vrouw loop ik een rondje door vijf huizen. En dan is dat er vaak een van. En wat mij opvalt is dat er eigenlijk altijd als ik daar ook kom, en dus niet alleen op die momenten dat wij daar klussen, er zijn altijd mensen. Er lopen daar altijd mensen. Sommigen ook gewoon met hun hondje om die uit te laten. Maar ook die zie je bij bomen staan of die bordjes lezen van wat...
Zijn daar bewust aanwezig?
Die zijn daar heel bewust. En ook veel mensen met kleine kinderen die daar ook weer hun verhaal vertellen. En dat, eigenlijk altijd mensen.
Dat heeft dan een mooie functie.
Ja.
Goed, de vrienden, de stichting, draait niet op rozenwater. Jullie draaien op donaties?
Ja.
Van bedrijven, instellingen?
In het begin hebben we een aantal donaties gehad van bedrijven. Zoals Rabobank Schiphol. Daar hebben we ook die twee tenten aan te danken. Maar tegenwoordig moeten we het inderdaad hebben van donaties naar aanleiding van rondleidingen.
Ja, en die zouden welkom zijn en blijven, want ja, je hebt toch gereedschappen nodig.
Ja.
Je hebt
alles is alleen al. We hebben natuurlijk voor die container waar best wel duur gereedschap in zit, hebben we natuurlijk een opstalverzekeringetje voor. We hebben een SNS-bankrekening. Nou, dat is een zakelijk bankrekening, dus je betaalt zakelijk bankkosten. Dat soort lopende kosten, dat moet wel ergens vandaan komen.
Dus een oproep aan nog wat donateurs en vrijwilligers.
Ja.
Dus,
ja.
Goed, en ter afronding, Hans en Martin. Ja. Ik vond het, toen ik er liep, vond ik het indrukwekkend. Het is alweer een tijdje geleden dat ik geweest ben. Het is de oproep waard, maar jullie hebben ook een website.
Ja.
En daar kun je de beste eens even kijken als je wilt doneren of lid wil worden of een handje wil helpen. Ja. Welke website is dat?
www.monumentmh17.nl.
Nou, ga beslist daar kijken. Dank voor jullie gastvrijheid. We waren ten huize van Hans Hartog.
Ja.
En op bezoek uit Hoofddorp even terug op de basis. Martin Hollander, voorzitter van Stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17. Dank jullie wel.
Dit was Passiepraat. Op naar nieuwe ontmoetingen, vol bevlogen en inspirerende verhalen van mensen met een niet te temmen passie voor een hobby, sport of vak. Meld je aan via passiepraat@meerradio.nl.